Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen.
Vervolgen wij ons samen zijn met het zingen uit Psalm 45 en daarvan het eerste vers. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van ene koning zingen. Terwijl de geest mijn gladde tongen drijft, is als de pen van een die vaardig schrijft. Beminnelijk vorst, uw schoonheid hoog te loven, gaat al het schoon der mensen ver te boven. Gena is op uw lippen uitgestort, die scheeuwiglijk van God gezegend wordt. Wij noemden u Psalm 45 vers 1. Verder lezen wij met elkander 1 Samuel 9, vers 10 tot en met 27. Doch vooraf stellen wij ons eerst onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit Psalm 5, vers 8. Leid mij in uw gerechtigheden om mijn verspiederen wil, en richt uw wegen voor mijn aangezicht. dan zal ik veilig voorwaarts treden met vaste schreden. Wij noemen u Psalm 5, vers 8. Doch vooraf de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uws Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uws Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naasten. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Lezen u voor 1 Samuel 9, vers 10 tot en met het einde. Toen zeide Saul tot zijn jongen: Uw woord is goed, kom, laat ons gaan. En zij gingen naar de stad waar de man Gods was. Als zij opklommen door de opgang der stad, zo vonden zij maagden die uitgingen om water te putten. En zij zeiden tot haar: Is de ziener hier? Toen antwoordde zij hun en zeide: Ziet, hij is voor uw aangezicht, haast u nu, want hij is heden in de stad gekomen, terwijl het volk heden een offerande heeft op de hoogten. Wanneer gij lieden in de stad komt, zo zult gij hem vinden, eer hij opgaat op de hoogte om te eten. Want het volk zal niet zien totdat hij komt, want hij zegent het offer. Daarna eten de genodigden, daarom gaat nu op, want hem, als heden zult gij hem vinden. Alzo gingen zij op in de stad. Toen zij in het midden der stad kwamen, ziet, zo ging Samuel uit hun tegemoet om op te gaan naar de hoogte. Want de Heere had het voor Samuels oor geopenbaard. Een dag eerst Saul kwam, zeggende, morgen omtrent deze tijd zal ik tot u zenden een man uit het land van Benjamin. Die zult gij ten voorganger zalven over mijn volk Israël. En hij zal mijn volk verlossen uit de Filistijnen hand. Want ik heb mijn volk aangezien, terwijl deszelfs geroep tot mij gekomen is. Toen Samuel Saul aanzag, zo antwoordde hem de Heere, zie, dit is de man van welke ik u gezegd heb, deze zal over mijn volk heersen. En Saul naderde tot Samuel in het midden der poort en zeide, wijs mij toch, waar is hier het huis des zieners? En Samuel antwoordde Saul en zeide, ik ben de ziener, ga op voor mijn aangezicht op de hoogte, dat gij lieden heden met mij eet, zo zal ik u morgen vroeg laten gaan, en alles wat in uw hart is, zal ik u te kennen geven. Want de ezelinnen aangaande die gij heden ten derde dagen verloren hebt, zet uw hart daarop niet, want ze zijn gevonden. En wiens zal zijn al het gewenste dat in Israël is, is het niet van u en van het ganse huis uws vaders? Toen antwoordde Saul en zeide, ben ik niet een zoon van Jemini, van de kleinste der stammen van Israël? En mijn geslacht is het niet het kleinste van al de geslachten van de stam van Benjamin? Waarom spreekt gij mij dan aan met zulke woorden? Samuel dan nam Saul en zijn jongen en hij bracht ze in de kamer en hij gaf hun plaats aan het opperste der genodigden die nu waren omtrent 30 man. Toen zeide Samuel tot de kok, lang dat stuk het welk ik u gegeven heb waarvan ik tot u zeide, zet het bij u weg. De kok nu bracht een schouder op met wat eraan was en zette het voor Saul en hij zeide, zie, dit is het overgeblevene, zet het voor u, eet, want het is ter bestemde tijd voor u bewaard. Als ik zeide, ik heb het volk genodigd. Alzo had Saul met Samuel op dien dag. Daarna gingen zij van de hoogte in de stad en hij sprak met Saul op het dak. En zij stonden vroeg op en het geschiedde omtrent de opgang des dageraads. Zo riep Samuel Saul op het dak, zeggende, sta op, dat ik u gaan laten. Toen stond Saul op, en zij beide gingen uit, hij en Samuel, naar buiten. Toen zij afgegaan waren aan het einde der stad, zo zeide Samuel tot Saul, zeg de jongen, dat hij voor onze aangezichten heen gaat. Toen ging hij heen, maar sta als gij, als nu stil, en ik zal u Gods woord doen horen. Tot zover de schriftlezing.
De tekst voor de prediking in dit morgenuur kunt u gemeente vinden in 1 Samuel 10 vers 1... 1 Samuel 10 vers 1, daar lezen wij Gods woord, onze tekst. Toen nam Samuel een oliekruik en goot ze uit op zijn hoofd en kuste hem en zeide, is het niet al zo dat de Heere u tot een voorganger over zijn erfdeel gezalfd heeft? Vragen wij voor eerst den Heere om zijn onmisbare zegen. God des eeds en des verbonds, die de koning der koningen bent en de Heere der heren. Wij zijn in uw huis, uw bedehuis, de aanspraakplaats uwer heiligheid. En wat hebben wij nodig dat u er zelf bent? U hebt beloofd, waar er twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, daar zal ik in het midden van hen zijn. Het is de vraag of wij ook daarvan enig besef omdragen, dat het daar alleen om gaat en dat daar alles van afhangt. Want wanneer onze verwachting op iets anders is dan op u alleen, dan is het niet goed. Maar aan de andere kant, als er mogen zijn in ons midden of bij de luisteraars thuis, die hun oog op u gevestigd mogen hebben en die mogen bidden, ach Heere, gedenk mijner, die misschien met allerlei raadselen rondlopen, waar ze geen uitweg zien, want de weg is in Christus en die is voor ons zo verborgen. Dat zien we niet tenzij u dat openbaart door uw geest. En nu kent u ons allemaal beter dan dat wij elkaar kennen en zelfs dat wij onszelf kennen. En nu bidden wij u, hoewel het allemaal verzondigd ligt aan onze kant en u aan ons niets verplicht bent, of u nochtans ons uw zegen wilt geven. U hebt ook gezegd, ik zal hen verheugen in mijn bedehuis. En dat kan allerlei moeite en verdriet en zorg ons deel zijn. En dat hebben we meegenomen ook naar de kerk. Maar dat het alles in uw hand mag gelegd worden. En dat u alles mocht vergoeden met uw zalige inkomst. Wilt u alles wat hinderen kan wegnemen, ook de duivel uit ons midden weren. En geef dat het leven der genade, de praktijk der godzaligheid die voortvloeit uit Christus, mag worden verklaard. En dat er ook, Heere, in ons hart iets van mag zijn. En waar dat is, dat dat verlevendigd mag worden. Dat er onderwijs mag zijn, voortgang, diepgang in het leven des geloofs. Wij denken aan alle onbekeerden, o, dat toch de schellen van de ogen mogen vallen en dat zij nog mogen bekennen heden wat tot hun eeuwige vrede is dienende. Wees met de ouderen, de jeugd, de ouders, de alleenstaanden, de kinderen. Wilt u ons allen, en dat doet u, Heere, want u slaat niemand over. U komt ons allen aan te spreken, ernstig, welmenend. En geef dan dat zo er mag zijn de toepassing door uw Heilige Geest. Wij denken aan allen die met ons niet konden samenkomen. Wilt u hen ook uw zegen geven? We denken aan alle zieken, aan hen die in verpleeginrichtingen al langere tijd vertoeven. Wat is dat ook voor de familie een moeilijke zaak? Wij vragen, geef hen wat zij nodig hebben, ondersteuning van u. Wij dragen aan u op onze zuster Hoek Kegel, die gisteren gevallen is, haar heup gebroken en vandaag in Sint-Franciscus een operatie moet ondergaan. Heere, zij is voor ons schier niet te bereiken, maar voor u wel, want immers voor u is er niets onmogelijk en dat onze zuster erdoor mag komen. en zie met een oog van ontferming in Christus op haar neer. Gedenk ook haar kinderen en kleinkinderen, voor wie dat ook spannende en moeilijke wegen zijn. Wij bidden voor uw dienstknechten, waar ook, en in zonderheid dragen wij aan u op, dominee Den Butter, onze mede-ambtsbroeder, waar vrijdagavond zijn geliefde vrouw gestorven is. Heere, rouw en ziekte gaat ook de pastorieën niet voorbij. Een moeilijke tijd achter de rug, vele maanden en de afbraak van het lichaam en nu het einde gekomen. O, dan bidden wij u, wilt u daar nabij zijn. En ook in deze moeilijke dagen en woensdag, de dag van de begrafenis, ach, wilt u daar zijn met uw tegenwoordigheid. Gedenk ook de kinderen en allen die om haar in droefheid zijn. Zij heeft voor zichzelf ook een moeilijke tijd gehad en naar haar eigen getuigenis was haar een beter lot bereid. En daar komt het altijd weer op aan voor ons allemaal, Heere, want op middelbare leeftijd zomaar weggenomen en wij allen zijn broos en vergankelijk en wij kunnen er veel dichterbij zijn dan dat wij vermoeden, maar dat ook deze roepstem aan ons hart mag worden geheiligd. Wilt u ons allen zo goed en nabij zijn en ook geven dat uw dienstknecht vanmorgen mag spreken in betoning van geest en leven, en wilt u zo ons nabij zijn dat we ons verootmoedigen mogen voor uw aangezicht, want immers, wat hebben wij? Wij hebben van onszelf niets. En wilt u dan ons nabij zijn en geven dat we hier een ure mogen beleven waar vrucht mag zijn voor de eeuwigheid. Wij bidden het in de kwijtschelding van al onze zonden om Christus wil. Amen. Wij delen u mede, gemeente, woensdagavond vergadert de kerkenraad. U bent in de gelegenheid deze na 8:30 te bezoeken. Tevens zal er dan uitzending zijn voor de kerktelefoon. Preekuitzending dus. En dat is dan in de plaats van donderdagavond. Dus woensdagavond in plaats van donderdagavond preekuitzending. Zaterdag is er de jaarlijkse jeugdappeldag in het Grote Bos te Doorn. Aanvangsmorgens 10:30 en 's middags om 14:00. De tweede collecte volgende week zondag is bestemd voor onderhoud kerk en pastorie. Dit alles zo de Heere wil en wij leven. U krijgt thans gelegenheid uw gaven uit te reiken. De eerste collecte is bestemd voor de eredienst en de tweede rondgang voor algemene kosten kerk. De Heere zegene u, maar ook uw gaven, dat zij zo intussen zingen wij Psalm 37, vers 2 en 3. Psalm 37, vers 2 en 3. Na de prediking zingen wij Psalm 2, vers 6. Vreest zeren macht en dient zijn majesteit. U weet, ze wilden een koning. We hebben het gehoord. En de Heere zegt, ze zullen een koning krijgen. En daar willen we dan vanmorgen over denken, over de zalving van Samuel, Saul tot koning. Twee gedachten. Ten eerste, hoe hij is aangewezen, en ten tweede de wijze der zalving. Dus Samuel zalft Saul tot koning. Ten eerste hoe hij is aangewezen en de wijze van de zalving. Toen nam Samuel een oliekruik. Daar gaat natuurlijk heel wat aan vooraf. En dan zien we de Heere regeert. Hoe ontmoeten Samuel en Saul elkaar? Nu, toen de Heere tot Samuel zei dat hij hem zal aanwijzen, toen was Saul al onderweg en helemaal niet met de bedoeling om naar Rama te gaan, naar de profeet. Maar zijn vader zegt, de ezelinnen zijn zoek en gaan ze zoeken met nog een jongen. Maar ze konden ze niet vinden. En Saul zegt, laten we maar teruggaan naar huis, want straks heeft vader meer zorg over ons, meer ongerustheid over ons dan over de ezelinnen. Maar die jongen die zei, zullen we niet gaan naar de profeet? Er woont hier vlak in de buurt een profeet en die weet veel. Zullen we hem om raad vragen? Maar ja, we hebben niets. O, zegt die jongen, ik heb eigenlijk een klein geldbedrag. Het is wel niet veel, maar het is dan toch iets om onze dankbaarheid en eerbied uit te drukken tegenover de profeet, als hij ons geholpen heeft. En dan doen ze dat. Nu gaan ze op weg en aan voorbijgangers wordt gevraagd, weet u waar de profeet is? O, zeggen ze, die is net de stad uitgegaan naar de hoogte om daar een offer te brengen. En gaat u hem spoedig achterna, misschien dat u hem nog inhaalt. En terwijl ze dat doen, komen ze een wat oudere man tegen en ze vragen ook aan hem waar de profeet is. En dan zegt Samuel, dat ben ik. Wonderlijk, God regeert. Het is voor de Heere maar een wenk. Middelen en wegen lopen samen. En dan houden ze een maaltijd en Saul die krijgt het beste stuk vlees. En dan merken we zo aan alles dat Samuel weet dat dit de koning is, want dat had de Heere tegen hem gezegd. Deze zal het zijn. En dan gaat Samuel spreken met Saul. En Samuel die heeft Daar kunnen we aan alles merken toch wel een goede indruk van Saul. Want immers, hij maakt een bescheiden indruk. Want als hij zegt, ach, de ezelinnen, dan zegt Samuel, die zijn al lang terecht. En wat betekent dat, die ezelinnen? Want Saul, u krijgt straks alles, u wordt koning, dus alles is van u. En Saul reageert heel bescheiden, wie ben ik? Ik ben uit de stam van Benjamin en u weet, dat is een hele geringe stam. Aan het eind van Richteren lezen we dat er nog maar 600 strijdbare mannen zijn, dus dat is eigenlijk een min of meer verdwijnende stam, menselijk gesproken. En wilde hij zeggen, ja, wie ben ik eigenlijk? Maar Saul, die maakt dus een goede indruk, ook uiterlijk, van zijn schouderen en opwaarts, hoger dan al het volk, hoog van statuur. En je zou zeggen, zowel uitwendig als inwendig, ja, maakt hij een goede indruk. En dat blijkt ook wel later, gemeente, als Saul verworpen wordt, dan heeft Samuel nog lange tijd leed gedragen om Saul. Dus een bewijs dat Samuel een goede indruk had. Maar dan zien we, een mens ziet aan wat voor ogen is. Maar laten we nu eens bij Samuel stilstaan, in de eerste plaats. Want nu ziet u Samuel en Saul tegenover elkaar. Samuel die zijn sporen verdiend heeft, die zo lang profeet geweest is, die een voorbeeldige levenswijze had, die niet het recht verkrachtte, die altijd de eer van God heeft bedoeld, niet dat hij dat zelf zou zeggen, maar dat beginsel kwam duidelijk uit in het leven van Samuel, en die het belang van het volk van Israël op het oog had en die ook zichzelf verloochenen kon. Een man ook die bij Gods volk grote achting had. En nu die onderworpenheid. We hebben vorige week gezien, Samuel had het er erg moeilijk mee. Hij heeft dat voor de Heere neergelegd. En de Heere zegt, ze hebben mij niet verworpen, u niet verworpen, maar mij verworpen. En Samuel moet hier ook delen in de verachting. Een dienstknecht is niet meerder dan zijn Heere. Maar dan ziet u, als ze dan bij elkaar zijn, dan houdt dat dus in, wanneer de Heere gezegd heeft, deze zal het zijn, dan houdt dat in, Samuel, u moet een stapje terug doen, want u bent nu verder niet meer van betekenis. U hebt uw werk nu gehad en nu komt er een koning, Saul, en dat betekent, Samuel, dat u nu aan de weg komt te staan. Maar dan zien we die overgave van Samuel, die gehoorzaamheid en dat hij dat ook kan opbrengen. Dat hij dat kan opbrengen, want we zien dus dat hij alles in het werk stelt om de koning te zalven. Ik kom daar straks nog op terug. Maar als we dan denken aan Saul, kijk, het is niet in de gunst, het is in de ongunst dat het volk een koning krijgt. We hebben gezien, het verzoek om een koning op zichzelf was niet verkeerd, maar zij wilden een koning als al de andere volken. Zij wilden niet een theocratie zijn, dat de Heere de koning der koningen is. Maar zij willen een aardse koning en God niet boven de aardse koning. Ze willen dus als de andere volken, het was zondig, het was ook ruimte voor het vlees, al wat lelijk is. En zie, nu krijgen ze dus een koning. Maar hoe goed ook de indruk is die Saul maakt. We merken hier al, gemeente, dat Saul een onbekeerde man is. Want dat moeten we onthouden. Onbekeerd. Dat blijkt ook al, als ze de ezelin niet kunnen vinden, dan wil Saul terug naar zijn vader Kis. En dan zegt die jongen, ja, maar er is een profeet. Dus die jongen, die kende, die wist dat er een profeet was, dat Samuel te Rama woonde. En dat wist dus Saul niet. Althans, hij komt niet op dat idee. Het is in ieder geval wel een bewijs dat al deze dingen niet leefden bij Saul. Dat hij toch een ongeestelijk mens is. En toen Samuel hen bij Mispa samengeroepen had, dat moet toch overal bekend geworden zijn. Daar is Saul blijkbaar dan niet geweest. In ieder geval, hij heeft nooit ontmoetingen gehad met de profeet Samuel. Daar heeft hij blijkbaar ook nooit behoefte aan gehad. Want ja, een natuurlijk mens, ach, we hoeven er verder niet op in te gaan. Die heeft geen belangstelling voor God en voor goddelijke zaken. Die gaat op in het zin en zienlijke. En als ik het maar heb en als ik mijn vleugels maar wat kan uitslaan in de wereld. En wat is er toen gebeurd de andere dag? Toen zijn ze vertrokken en op het dak liepen ze. En die jongen is weggestuurd. En toen heeft Samuel Saul gezalfd. Toen nam Samuel een oliekruik en goot ze uit op zijn hoofd en kuste hem. Nu, het grote verschil is al met de andere koning, David, die werd gezalfd uit een hoorn, staat er. En Saul uit een oliekruik. En dat is niet zonder betekenis. Die kruik, die is breekbaar. En dat houdt dus in dat dat koningshuis van Saul geen stand houdt. En wij weten, op het gebergte van Gilboa is alles in een groot fiasco geëindigd, breekbaar. Maar de zalving uit een hoorn dat is bestendig. En het koningshuis van David, dat is bestendig, dat zal bestaan tot in eeuwigheid. Toen nam Samuel een oliekruik. En het is ook zo opmerkelijk dat in het afgezonderde Saul gezalfd wordt. Daar was verder geen mens bij, want die jongen is weggestuurd. Maar David straks, die wordt gezalfd te midden van zijn broederen in het openbaar. Toen nam Samuel een oliekruik en goot ze uit op zijn hoofd. O, wat een overgave van Samuel. Om dat nu te kunnen doen. Ik een stap terug. En nu Saul de koning. Nu heb ik Samuel afgedaan. En dan staat er en kuste hem. Nu, dat betekent onderwerping. Kussen in het Oude Testament. Dat betekent hij heeft de hand van Saul gekust. En daarmee heeft hij uitgedrukt, nu bent u koning, ik doe een stap terug en ik zal mij aan u, koning Saul, onderwerpen. Ik sta onder u. Wat een zelfverloochening, gemeente. Wat is Samuel toch een geestelijk mens. Zeker, hij heeft ook de strijd gehad. We hebben het de vorige keer gehoord, hij had het er ook moeilijk mee. Maar hij ging daarmee tot den Heere. En kijk, en als door genade een mens een stap achteruit mag zetten, daar is hij zo goed mee. Want dan krijgt hij de gunst van de Heere, die meer sterkt dan de uitgezochtste spijzen. Op dat moment, Samuel heeft toch aan de Heere genoeg, want bij hem is geen gebrek. Het gaat niet om mij, wil Samuel zeggen, maar om de koning der kerk en om het volk van Israël. Nu, je maakt wat mee, gemeente. Want, oh, we zijn liefhebbers van onszelf en geen liefhebbers Gods. En met de mond, oh, dan zijn we zo menslievend, dat begrijpt u wel. Dan gaat het helemaal niet om. Ja, die werd niet herkozen als voorzitter, maar hij bleef wel bestuurslid. Een ander werd voorzitter. Nu, wat we meegemaakt hebben, hij heeft alles te neergegooid. En van tevoren, oh, wat een liefde voor oude mensen en voor dit en voor dat. En nu nergens belangstelling meer voor, opgestapt. En een hele nasleep en heel veel narigheid. U begrijpt wel hoe dat gaat. En de familie wordt opgeroepen en stoken en strijden voor jezelf. Kijk, dat is nu het vlees. En waar blijven we dan met al die zogenaamde liefde die we hebben voor onze naaste? Het is allemaal eigen liefde. En dat bedekken we met een kleed van ootmoed. Allerlei vermomde ootmoed gemeend. Het is niet te zeggen wat een mens is. En nu kan het wel zijn dat ook een kind van God niet op zijn plaats is. Dat hij ook wel dingen doet dat je zegt, maar kijk, dan komen ze toch weer op hun plaats. En dan krijgen ze daar berouw over. En dan zeggen ze met Asaf, ik ben een groot beest bij u, begrijpt u? Maar als dat nu helemaal achterwege blijft, en kijk, dan wordt het toch allemaal erg bedenkelijk. Want men is allemaal zo christelijk en men is dit en men is dat. Maar kennen we ook een geestelijk leven? En dat wil zeggen de onderworpenheid. En hij kuste hem, staat er. Denk aan Psalm 2. Kus de zoon, opdat hij niet toorne. En gij op de weg vergaat als zijn toorn maar een weinig zou ontbranden. Maar waar komt het leven der genade bij Samuel toch openbaar? Wat dwingt dat een achting af? Wat hebben we voor Samuel een respect? Wat hij heeft en wat hij doet, het is allemaal genade. Maar kijk, genade, daarin wordt God verheerlijkt. En nu zouden we kunnen zeggen, of Samuel zou kunnen zeggen, zij verheerlijkten God in mij. Maar u begrijpt, als Samuel nu alleen maar de instelling had van ik wil wat bereiken, ik wil carrière maken, ik wil naam maken, ik wil wat zijn. Maar kijk, dat was niet zo bij Samuel. Natuurlijk, we hebben allemaal last van hoogmoed en van onszelf. Maar het gaat erom of wij daartegen strijden. En of dat beginsel, dat dat ook onderdrukt wordt door genade. En dat we dat voor Gods aangezicht leren bewenen. Dat we eerovers God zijn. En dat we verblijd zijn als Gods naam verheerlijkt wordt. En ook de naaste tot Christus gebracht wordt. Toen nam Samuel een oliekruik en goot ze uit op zijn hoofd en kuste hem. Ja. Nu, dat is toch grote genade. We hebben het vorige week gezien. Kijk. En nu zien we zo bij Samuel. Oh, die heeft aan God genoeg. En kijk, en als door genade een mens zo zichzelf mag verloochenen, nu, dan ervaart Gods volk daarin de gunst van de Heere. En het kan zelfs ook nog met tijdelijke weldaden beloond worden, maar daar gaat het niet in. De eerste weldaad is Gods gunst, zijn gemeenschap, opgetrokken worden naar de hemel, afschrijven van de aarde en van de wereld. Kijk, dat je zegt, ach, dat is ook niet erg, want het gaat om hem. En nu begrijpt u, gemeente, en kuste hem. Dat, wij behoeven ons niet te vergelijken met Samuel, dat bedoel ik niet. Maar toch, dan is wel de vraag dat wij datzelfde beginsel moeten kennen. Als dat niet zo is, dan zijn we nog in onze doodstaat. Want er is niet enkel kind van God of hij kent dat kussen, die onderwerping aan de koning der koningen. De onderwerping aan Christus. Die willen dat hij koning over hen zal zijn. Saul heeft dat nooit geleerd. Want kijk, Saul die erkende niet de koning der koningen. Saul was opperkoning. Hij was het eind van alle tegenspraak. Ja, zult u zeggen, maar Saul heeft toch ook geprofeteerd. En zeker, hij krijgt na de zalving 3 tekenen. Hij komt 2 mannen tegen bij het graf van Rachel. Die zeggen dat de ezelinnen terecht zijn. Hij komt 3 mannen tegen. En de een heeft 3 bokjes en de ander 3 broden en de andere fles wijn. En hij moet 2 broden van hen, als ze die geven, aanpakken. Het klopt allemaal. Oh, wat is Samuel toch een profeet des Heren, dat hij dat allemaal voorspelt. En een groep profeten komt hem tegemoet. Dat is het 3e teken. Want Samuel had een profetenschool. Jonge mannen die opgeleid werden tot profeet. En die komen hem tegemoet en die profeteren en muziekinstrumenten en die vertellen de lof van God. En dan staat er dat de geest des Heren ook over Saul vaardig werd. En dan gaat hij ook profeteren. En degene die hem voor die tijd gekend hadden, zijn verbaasd en die zeggen, is Saul ook onder de profeten? En dan komen er vragen bij ons en dan zeggen wij, ja, hoe kan dat allemaal? Want wij weten toch dat hij onbekeerd is, gemeente. Gaven is nog geen genade. Op zichzelf zou het kunnen zijn een predikant met heel veel gaven, terwijl hij geen genade kent. Dat is allemaal mogelijk. Gaven is nog geen genade. Maar wat betekent dat dan, dat de geest des Heren vaardig over Saul werd? Dat betekent gewoon ambtelijk. Saul kreeg ambtelijke gaven van de Heren. Hij was tot koning gesteld en gezalfd. En die zalving, dat houdt in de roeping en de bekwaammaking. Dat houdt het in. Roeping van Gods wegen en ook bekwaammaking, want er is toch wat voor nodig om koning te zijn, is het niet? En dat houdt het in. En dat heeft hij gekregen, maar alleen ambtelijke gaven had Saul. O, wat is een mens. Want als hij daaraan profeteren is, en dan maakt dat indruk en ook nog zijn bescheidenheid en ook nog zijn hoge statuur. Nou, je zou er toch heel wat van denken. Er zou toch geen mens twijfelen dat Saul geen genade kende, geen kind van God zou zijn. En toch, gemeente, wat kan er toch veel zijn en wat kan het allemaal veel lijken, terwijl er totaal niets van God bij is. Dan is het wel erg, wel vreselijk. Ja, en het blijkt ook later wel uit de levensloop van het koningschap van Saul, hoe hij koning geweest is. Hij was zelf koning, begrijpt u? Hij was zelf koning, maar hij bukte niet voor de koning der koningen. Saul, het ging toch allemaal om zichzelf. Oh, dan zien we, de hoogmoed bij Saul is nooit gebroken. En die bescheidenheid, ach, dan zien we dat dat ook allemaal nog hoogmoed kan zijn. Nederige hoogmoed. En Samuel zegt, je zult beginnen, Saul, om verlossing te geven van de Filistijnen. Want de Filistijnen, die waren daar heer en meester. Israël werd daaronder verdrukt. En nu zou er een begin van verlossing komen van de Filistijnen, van de aardsvijanden van Israël. Maar, zegt Samuel, denk erom, niet u de eer. Die verlossing, die heeft de Heere dan gegeven. En hij moet daarvoor erkend worden. En in hem moet geëindigd worden. Ja. Maar het was niet al zo, wij weten dat verderop. Toen nam Samuel een oliekruik en goot ze uit op zijn hoofd en kuste hem. O, wat heeft Samuel hier een goed plekje. Ja, ik denk dat hij het beste af was van allemaal. En kuste hem. Ja, en nu gemeente, u en ik, hebben wij dat geleerd door genade. En nu zeg ik niet of u kunt redeneren, ja, dat komt Saul ook goed, maar of het beleving is, of dat praktijk is door genade. En denk erom, dat gaat echt zomaar niet hoor. Want er is een godsdaad voor nodig. Wil een mens voor God door de knieën gaan? Wil hij een stap achteruit doen? Wil hij aan Gods kant vallen? Wil hij zichzelf doorstrepen? En kijk, als wij verloren gaan en we komen voor de rechterstoel, wat krijgen we dan te horen? Niet van, ach ja, u was niet uitverkoren, dus wat kunt u er verder aan doen? Nee, gij hebt niet gewild dat ik koning over u zou zijn. Ziet u dus, die wil van ons, die moet omgebogen worden. Saulus van Tarsen, wat wilt gij dat ik doen zal? Dat is het eerste wat gevraagd wordt. En dat betekent dus dat ik van de troon af ga. Troonsafstand. En dat ik buk en buig voor God. Kijk, dat is nu helemaal de aard van het nieuwe leven, van het geestelijke leven. Dat is ootmoed, bukken, buigen, kussen van de hand van de koning, kus de zoon. Maar hoe is het met ons? Verzet en strijden voor onszelf en vechten voor onszelf. En in de weer zijn voor onszelf. En de vleugels uitslaan. Noem maar op. Kijk, en daar wordt Gods volk nu aan ontdekt. En dan, ja, dan zijn ze zo klein. En daar heb je er ook verder geen last van. Nee, echt niet. Echt niet. Want veel, allerlei moeite en allerlei conflicten. Als een mens op zijn plaats komt, dan hoef je geen halve minuut meer te praten. Het is opgelost. Dan is alles goed. Als iedereen de plaats inneemt die hij moet innemen. In ootmoed en verbrokenheid. En ziet u, kunt u nu uit uw leven vertellen dat de Heere u te sterk is geworden. Dat u de wapenen van verzet hebt ingeleverd. Want wij zijn allemaal van Adam. En wij hebben onszelf gekroond tot koning. Wij zijn ongekroonde koningen. We hebben onszelf gekroond. En kijk, wat heeft dan Gods kind daar een smart over. Over die opstand. En dan komen alle 10 geboden te pas. Want elk gebod, nou ja, heb ik overtreden. En bij elk gebod zeg ik, ik zet dat opzij. En ik doe mijn eigen wil. En wat ik graag wil. En ik erken niet de hoogste gezagsdrager. Dragen geen liefde tot hem, geen band aan hem. Toen nam Samuel een oliekruik en goot ze uit op zijn hoofd en kuste hem en zeide, is het niet al zo dat de Heere u tot een voorganger over zijn erfdeel gezalfd heeft? En Christus is gezalfd van eeuwigheid tot onze hoogste profeet, priester en koning. En die hebben wij nodig. En nu hebben wij nodig de zalving van Christus. Dat is nodig. En dat hebben Gods knechten nodig. Dat zij ook met zalving mogen spreken uit het hart tot het hart. en kuste hem. Ja, een grote is Samuel, genoemd in Jeremia 15, in Psalm 99, in Hebreeën 11 onder de geloofshelden, maar Samuel is daar niets mee geworden. Wat hebt ge dat ge niet ontvangen hebt? Bij Samuel was de ware ootmoed. En nu aan het eind van zijn leven, dat hij zulke dingen moet meemaken. En ook met zijn kinderen die niet in zijn wegen wandelden. Wat een verdriet van Joël en Abia. En toch, de Heere werkt in de geslachten. Want Heman, de dichter van Psalm 88, die van zijn jeugd af aan doodbrakende was. Heman, die godzalige man, was een kleinzoon van Samuel. Ja, dat is toch weer zo te zien dat de Heere in de geslachten werkt. Een geslacht overgeslagen en in het derde geslacht een Heman. Kostelijk. En nu is het ook zo voor Gods kinderen dat zij daarin worden geoefend in die onderworpenheid, want het geestelijke leven, daar moet geen stilstand zijn, maar er moet verdieping zijn. En kijk, dan zijn er oefeningen nodig in het genadeleven. En u hebt misschien wel eens de uitdrukking gehoord van hij of zij is een geoefend mens. Iemand die in het genadeleven geoefend is. En dat is dan dikwijls in allerlei moeilijke omstandigheden, wegen van druk tegen het vlees, maar als ze daarin geoefend worden, dan worden zij meer zijner heiligheid deelachtig. En dan werkt dat van zich af een vreedzame vrucht der gerechtigheid. En dan moet het op Christus aan, want immers het wordt allemaal geleerd in dat de schuld wordt opgebonden. Want kijk, als ik nu denk dat ik nog wat heb en dat ik nog wat presteer en dat ik toch in onderscheid van andere mensen toch heus wel boven, ver boven de middenmaat uitsteek in alles. Kijk, dan ben ik ongenaakbaar voor God en mensen. En dan leren we niets, gemeente, helemaal niets. Maar in de ootmoed komt God mee. En die laagste plaats, daar moet ook de Heere mij brengen. Dat zeggen al Gods kinderen, de Heere heeft mij daar gebracht, want ik voelde diep in mijn hart een verzet daartegen. En kijk, en als een mens nu genade nodig heeft, het recht Gods mag kennen en liefhebben, dat nu hem er buiten zet, maar dat nu Christus, de grote Davidszoon, gekomen is, de wortel Davids, en die zo onderdanig was aan zijn aardse vader en moeder, en die de wet heeft verheerlijkt en aan het recht heeft voldaan. Kijk, kus de Zoon. Door wedergeboorte ben ik een onderdaan van koning Jezus. Maar nu moet ik ook hem leren kennen. Christus die zo verborgen is. Ook voor wedergeboren mens. En hoe leer ik hem kennen? Ja, wat zou het groot zijn als u een openbaring kreeg van Christus. En dat gaat alleen in de weg dat ik Adam ben en dat ik het recht billijk en lief krijg en dat ik mijzelf veroordeel. Kijk, de mensen die kunnen niet begrijpen dat er zoveel ellende in de wereld is. Ze kunnen niets begrijpen. Maar kijk, een kind van God kan niet begrijpen dat hij nog op aarde is en nog in het heden der genade is. Kijk, die praten net andersom. Net andersom. En dat moet nu geleerd worden. En als er zijn vanmorgen hier in de kerk die zeggen, oh, hoe zal ik nu ooit nog met God verzoend worden? Ik die opstandeling, ik die alle geboden heb overtreden, ik die alle records naar beneden geslagen heb, wat betreft zonde en verderf nu. Dan gaat het om die gezalfde koning van eeuwigheid, Sions betalende borg. Want ik heb een borg nodig, iemand die mijn schuld afdoet en mijn schuld betaalt. En we kunnen toch niet leven met schuld, dan heb je toch geen leven meer in het aardse leven, ook niet. En steeds die aanmaningen, kijk, zo is het in het geestelijke, als de Heere dat opbindt, dan is de rust opgezegd, want ik moet straks God ontmoeten. En als die schuld niet vereffend is, is het verloren, voor eeuwig verloren. Want ze worden zo eerlijk gemaakt. Ze vallen aan Gods kant. Maar als ze zo spreken uit die armoede, uit die verlorenheid, uit hun verloren toestand, en u hoort dat ze zichzelf zo afschrijven en zichzelf zo diep vernederen, of laat ik het beter zeggen, God vernedert hen. En dan vernederen zij zichzelf ook. Kijk, en dan zal God die weg ontsluiten. Sions betalende borg. En die is gezalfd. En die is bekwaamd van eeuwigheid om dat borgwerk te doen. Want dat was een zwaar werk. Ja, dat zou geen mens kunnen, maar hij was God en mens. En hij heeft zo aan het recht voldaan en de wet verheerlijkt. En nu kan ik alleen door genade mij echt onderwerpen en de Zoon kussen. Kust de Zoon, Psalm 2. Maar bent u ongelukkig als u Adam kust? Ja, dat is het toch uiteindelijk. Dan koesteren wij ons adamitisch bestaan en dan willen wij onszelf handhaven. En dat kan met allerlei godsdienst en met allerlei gemoedelijkheid en met allerlei vromigheid en met allerlei uitwendigheden. Dat heeft helemaal geen waarde voor de eeuwigheid niet. Kijk, dat is toch wel vernederend, dat de mens nu alles moet inleveren. Want overal zet de Heer op afgekeurd, 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 afgekeurd. Nu, wat blijft er dan nog over? Dat je verloren bent, maar nu is er één gekomen, de grote Davidszoon, om te roepen en zalig te maken dat verloren is. O, dan verloren en toch behouden, voor eeuwig behouden. En Gods kinderen, ja, die moeten daarin geoefend worden, want kijk, het ligt uiteindelijk eenvoudig hoor. We moeten Adam worden, een verloren mens worden. Kijk, en dat moet ik nu gemaakt worden. God maakt zondaren in de beleving. Ben ik een verloren mens bij God vandaan? Nu, dan houdt alles op, dan ben je verloren. Verder niet. Verder niet. En dan ga je ook niet op zoek naar allerlei grondjes dat je zegt, ja, maar dit of dat. Kijk, dat blijft wel staan als dat van de Heere is, maar je zakt er doorheen, je hebt er niet genoeg aan, want je hebt nodig een volkomen zaligmaker die de wet vervult tot de laatste titel en jota, en dat het helemaal zuiver ligt en helemaal recht ligt, want God eist het volmaakte. Wees dan heilig, want ik ben heilig. En nu ligt het alles in hem. Wat dunkt u van de Christus? En wat is het een voorrecht, gemeente, als daaruit gesproken zou kunnen worden vanuit het borgwerk van Christus. En dan begrijpt u, dan is het niet zoals vandaag dat men rijk is en nooit arm geweest. Enzovoort. Maar dat de mens met alles aan een eind komt. Maar wat ligt er dan ook een ruimte in Christus die nu zichzelf geofferd heeft. Waar nu alleen zijn offer ons met God kan verzoenen. En wij er totaal buiten vallen. Wat zou de oorzaak zijn? Daar wordt wel geklaagd over weinig doorbraak in het geestelijke leven. En dan gaat het dus over mensen die dat leven kennen. Niet zo op de manier van iedereen kent dat leven in de kerk, alleen er is weinig doorbraak. Nee, dan moeten we onderscheiden, want daar zijn er velen die zeggen weinig doorbraak, maar er is nooit een begin van God geweest. Dus er kan er ook geen doorbraak komen. Maar nu heb ik het over hen die wel door de Heere zijn opgezocht. Maar hoe gaat het nu verder? Ja, dan kunnen we niets op commando. Niets. En dan is het wel zo, hoewel er geen grond in ligt, u weet het, dat men verstandelijk gaat denken, het gaat op de eeuwigheid aan, de schuld ligt open, dus het is verloren, om dat maar zo tegen jezelf te zeggen. En dat de Heer het mocht opbinden. En wat zou dat groot zijn, om zo met alles aan een eind te komen, want we hebben nodig ontdekking en dat we ook ons hele leven gaan overdenken, onze zonde en vervloeking gaan overdenken, elke avond aan het eind van de dag zeggen, Heere, wat is het verschrikkelijk dat ik niet geweest ben die ik had moeten zijn. En dat wil de Heere ook geven in zijn huis, dat we biddend mogen opgaan en mogen vragen, Heere, leid in alle waarheid. En dat we aan een eind mogen komen met alles van ons. Opdat er alleen maar mag zijn en zakken en zinken op de rotssteen Christus, wiens werk volkomen is. Toen nam Samuel een oliekruik en goot ze uit op zijn hoofd en kuste hem. En zeide, is het niet al zo dat de Heere u tot een voorganger over zijn erfdeel gezalfd heeft. Ja, een afgedwongen koning hebben we vorige week gezien. Het loopt op een fiasco uit. Maar daarna de geschonken koning David. En dat hebben we nodig, een geschonken borg achter het recht Gods vandaan. Vreest zeer een macht en dient zijn majesteit juicht bevend op het gezicht van zijn vermogen en kust de zoon. Amen. eindigen wij met dankzegging. Barmhartige en genadige God, dat hebben wij nodig, wat Samuel heeft gedaan door genade. En wij bidden u dat wij allen een geestelijk leven mogen kennen. En wie dat missen, wilt u dat nog bewerken. En wilt u geven dat bij uw kinderen er maar veel mag zijn, de oefening in de verborgenheden des geloofs. Opdat er een leven mag zijn uit de wijnstok Christus en een rank mogen zijn die veel vrucht voortbrengt, dan zal het snoeimes er gedurig aan te pas komen. En daar kunnen uw kinderen van meepraten, maar het is zo nuttig, want zo worden zij uw heiligheid deelachtig. Wij danken u voor uw ondersteuning en wilt u al het verkeerde wegnemen, breng ons veilig thuis en ook vanavond weer in getrouwheid rondom uw woord. Uit genade, amen. Wij zingen tenslotte Psalm 48, vers 4. Wij, o verheven majesteit, gedenken uw weldadigheid. Ontvang, gemeente, de zegen des Heren die wij in zijn naam op u leggen. Gaat heen in vrede naar uw woningen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.
Eindigen met dankzegging. Heere, u hebt uw woord ook op deze dag een en andermaal laten verkondigen. Wat is uw dienst? Een zalige dienst, Heere. O, geef ons dat we die hemelse zangkunst mogen beoefenen. O, wat zijn onze zangen toch leeg en vals en arm. O Heer, als we u nog nooit hebben bedoeld. Als we met onze lofzangen u nog nooit hebben groot gemaakt. Als u alleen nog maar bedroefd hebben. Als u alleen uw eer nog maar geschonden hebben. O Heere, wat een arm leven. En wat een schuld en wat een zonde, Heere. O, dat we u de eer niet geven die u toekomt en die u waardig zijt. O, leren toch om met die lofzang in te zetten, door uw geest gedreven, om van die koning te zingen, door de geest geleid. Heere, wil zo zelf de naprediker zijn en geef dat ook in deze gemeente het nog mag gehoord worden, dat hoe donker de weg ook mag zijn, dat er toch nog een loflied mag opklimmen tot uw troon. Heere, gedenk ons in al onze omstandigheden. Geleid ons op de weg naar huis. Wil ook in de komende week ons goed en gedachtig zijn. En ons sterken tot al onze arbeid. En wil het nog wel maken naar lichaam en ziel voor ons en voor onze kinderen. Vergeef genadig al onze zonden en hoor ons. Om uw naams, om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is het vijfde vers van Psalm 42. Maar de Heer zal uitkomst geven. Psalm 42, vers 5. en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.